Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jan Stolker, verbonden aan het Erasmus Governance Institute en schrijver van het boek Het Spel in de Boardroom. Met hem praat ik over commissarissen. Is een commissariaat een erebaantje of een rotklus? En er is steeds meer werk voor commissarissen. De functie wordt steeds zwaarder. Is de beloning nog wel gepast? En dat boek, dat is meer dan 400 pagina's. Ik wil daar toch graag uit citeren om maar mee te beginnen. Ja. Commissarissen lijken rustige, bedaarde figuren, verscholen achter hun papieren, hun laptops in de boardroom, tot er wat gebeurt. Is het inderdaad zo dat dat werk in, laat ik zeggen, 99% van de gevallen saai is tot die ene crisis, tot dat ene noodmoment?
Saai is wat je er zelf van maakt. Dus ik heb zelf mijn commissariaten nooit saai gevonden. Maar ik was dan ook altijd behoorlijk geïnteresseerd in wat er eigenlijk in het primaire proces gebeurde.
Het klinkt als iets wat blijkbaar uitzonderlijk is. Dat je ook echt geïnteresseerd bent in het bedrijf waar je toezicht op houdt.
Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat commissarissen soms te veel die rationele mensen zijn die vooral kijken naar de agenda. Wat zijn de onderwerpen die staan op de agenda? Wat zijn mijn stukken? Hoe moet ik die analyseren en hoe moet ik daar een beslissing op nemen?
En dat is niet voldoende?
Dat lijkt me niet voldoende. Want dat is de toegevoegde waarde natuurlijk gering. En sterker, als je dit zo zou doen, dan mag je je afvragen, wanneer word jij straks vervangen door ChatGPT?
Want een commissaris mag ook agendazettend zijn.
Zeker. Hij moet in ieder geval kijken of alle onderwerpen die relevant zijn er ook duidelijk op staan. Dus de directie zorgt voor de agenda. Aandeelhouders mogen daar bij bedrijven ook wat over zeggen. Maar de Raad van Commissarissen die heeft toch wel de belangrijke verantwoordelijkheid om te kijken, staan er alle onderwerpen die voor mij belangrijk zijn, volgens mij belangrijk zijn voor deze organisatie, op de agenda. En dat kan gaan over de financiering. Het kan gaan over de marktomstandigheden. Het kan gaan over de sfeer op de werkvloer.
Ja, hoeveel commissarissen weten, zeker als ze aan het eerste commissariaat beginnen, niet zo goed waar ze aan beginnen?
Daar heb ik geen statistiek van, helaas. Maar wij hebben wel de afgelopen jaren iets van 1500 mensen getraind.
Die ook commissaris waren of die van plan
die
waren?
Voor het groot deel commissaris waren. En voor het deel zijn dat mensen die aan het toetreden zijn tot de markt voor commissarissen.
En die doen dat op vrijwillige basis. Of misschien geeft het bedrijf waar ze toezicht gaan houden een duwtje. Het zou toch wel fijn zijn als je nog iets van een opleiding volgt. Maar het is niet verplicht.
Het is niet verplicht. Nee, dus eigenlijk is er rond wat commissarissen moeten doen, is er niet zo heel veel verplicht. Eigenlijk het belangrijkste is, je moet goed toezicht houden. Je moet onafhankelijk zijn.
Je geeft daar cursussen voor al bijna 20 jaar. Je schrijft er dikke boeken over. Dus zo eenvoudig is dat blijkbaar niet. Of eet het boek de cursus op. Als je dat boek leest, dan ben je er wel zo ongeveer.
Nou, het is een beginnetje, denk ik.
Okay.
En ik hoop maar, want sommigen zeggen, waar staan eigenlijk de antwoorden in dit boek? Ik hoop maar dat er vooral in staat, wat zijn de vragen die het boek oproept? Want dit is wat een goed commissaris doet, vragen stellen.
Ja, maar jouw boek gaat in het bijzonder over wat dan behavioral governance heet. Wat betekent dat?
Oké, dit gaat dus over gedrag. En wat, laten we zeggen, de traditionele manier is om naar governance te kijken, dat is toch wel de rationele manier. Dus die zet ik af tegen wat meer de gedragsbenadering. De rationele manier is waar ik het net over hadden. Je hebt een agenda met allemaal agendapunten. Die ga je afwerken. Je hebt cijfers, je hebt stukken. Wat je moet realiseren, denk ik, en daar gaat behavioral governance over, is dat gedrag een grote rol speelt bij het beoordelen en bij het samenstellen van de informatie die je gaat, verwerken. Dus wat mij betreft begint behavioral governance bij de karakters in de boardroom, bestuurders, commissarissen. Wat voor mensen zijn dat? Hun gedrag. En die bepalen vervolgens de cultuur in de organisatie.
Als je zegt, je hebt cijfers, je hebt stukken. Het wemelt in je boek ook van de casus.
van de afgelopen jaren. Dat er cijfers zijn, dat er stukken zijn, lijkt me voor een commissaris best rudimentair. Dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Ook als je kijkt naar wat er mis kan gaan. Bijvoorbeeld zo rond de eeuwwisseling, ook wel daarvoor en daarna. Dan zie je vaak, financieel is het drijfzand. Of sommige organisaties, zeker in het maatschappelijke middenveld, zijn wel heel erg afgedreven van waartoe zij op aard zijn. Ja. Dat dan lijkt mij de basis. Wat doen wij precies? Kan dat financieel uit? En klopt het nog een beetje bij waar we ooit voor zijn opgericht?
Maar dat is ook de basis. Maar laten we wel wezen. En dit is dus het begrip, noem ik maar even, bounded rationality. Beperkte mogelijkheid om informatie tot je te nemen en goed te begrijpen. Daar gaat het om. Want die stukken is nog maar de vraag natuurlijk of daar precies alles in staat. Stel, je zit bij Philips in de Raad van Commissarissen.
Leuk voorbeeld.
En er komt informatie uit Amerika over probleempjes met de slaapapneus. Dan kun je natuurlijk op een gegeven moment afvragen, wanneer had ik daar voor het eerst wat over moeten weten? Ben je misschien al niet te laat? Maar eigenlijk zou je nog in een veel eerder stadium moeten zitten. Ik heb bij een ander interview ook eventjes gehad over andere bedrijven die investeren in Amerika. Je moet je denk ik van tevoren afvragen, als ik ver weg in een andere cultuur ga investeren, wat heb ik dan nodig om daar goed toezicht op te houden, om echt te begrijpen wat er in die organisatie zich afspeelt?
Primair in dit geval, Philips doet een overname in Amerika, de verantwoordelijkheid van de bestuurders, dus de raad van bestuur, of is dat op dat moment ook al de verantwoordelijkheid, misschien zelfs wel primair, van de raad van commissaris?
Nou, geen twijfel, het is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bestuur moet natuurlijk zorgen dat zaken goed zijn voorbereid, dat de juiste informatie op tafel komt, et cetera. Maar de Raad van Commissarissen, die zal daar het bestuur op moeten bevragen en kijken, is er wel aan alle aspecten aandacht besteed? De risico's, de cultuur in het land, weten wij precies wat eigenlijk onze nieuwe dochtermaatschappij aan het doen is?
Janne, het zou toch heel mooi zijn als mensen daar, zeker als ze in besturen zitten van serieus te nemen bedrijven, geen cursus voor nodig hebben, dat voor zich spreekt.
Ik denk dat het probleem is dat mensen van zichzelf altijd denken, ik ben eigenlijk niet voor niks op deze functie benoemd. Dus als ik die stukken krijg, dan kijk ik daar dwars doorheen en dan weet ik wel ongeveer hoe laat het is. Maar dit is dus een valkuil waar je in komt. En mijn boek gaat voor een deel ook over valkuilen. Dat je dan misschien te makkelijk denkt, ik zeg niet dat al die commissarissen niet weten waar het over gaat. Hè? Dat ze niet in de gaten hebben wat er gebeurt in de organisatie. Maar we zien natuurlijk toch wel een heel aantal ontsporingen. En daar heb ik de indruk dat dat raden van commissarissen wellicht toch op tijd hun vragen hadden kunnen stellen.
Er is ook een andere rijke bron waar ik uit wil plukken, namelijk het Nationaal Commissarissenonderzoek.
Ja.
Waaruit blijkt dat de werkdruk de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen met 50%. En tegelijkertijd stelt datzelfde onderzoek vast dat de gemiddelde commissaris 3,2 toezichthoudende functies bekleedt. Is dat simpelweg te veel van het goede?
Nou, het zijn er wel 3,2. En als er daar
en het waren eerst meer?
Nou, er waren. Ja. We komen natuurlijk van de tijd af dat commissarissen soms wel 10 functies hadden. Dat was in de jaren 80 en 90. Hè? Nou, nu zijn de commissarissen gered door de Socialistische Partij. Want die heeft natuurlijk op een gegeven moment de wet eergang ingevoerd. En die zei, er mogen nog maar 5 commissariaten vervuld worden door 1 persoon. Dat was dan met name ook het idee van, daardoor doorbreek je ook het Old Boys Network enigszins. Maar het had denk ik ook een positief effect op het besef van, ja, maar commissaris zijn is niet zomaar iets. Je gaat naar de vergadering en je, na een middagje vergaderen ben je weer klaar. Het is een heel intensieve, uitgebreide functie geworden.
Hoe komt het dat die functie alleen maar uitgebreid is, alleen maar intensiever is geworden, mocht het zo zijn dat die cijfers van dat onderzoek kloppen, dat de werkdruk dus toeneemt? Waar komt dat door?
Ik denk dat het komt omdat de hele wereld en organisaties steeds complexer geworden zijn. Dus het vraagt ook echt heel erg veel van een commissaris om goed te begrijpen wat er aan de hand is. Je hebt met internationale omstandigheden te maken. Je hebt met klimaattransitie te maken. Je hebt nu met gedragskwesties te maken in organisaties. Er is gewoon heel erg veel wat je moet weten en moet duiden.
Is de vergoeding wat dat betreft, vaak niet het meest geliefde onderwerp van commissarissen overigens, dan nog een beetje in verhouding? Als die commissarissen meer verantwoordelijkheid dragen, meer werk moeten verrichten, krijgen ze er ook een beetje genoeg voor?
Nou ja, dus bij beursgenoteerde bedrijven zijn die vergoedingen al behoorlijk omhoog gegaan de afgelopen jaren. Bij maatschappelijke organisaties denk ik veel minder. Ik zeg altijd wel tegen mensen die in het programma zitten. Als je nou denkt, ik ga een heel nieuwe baan doen. En je krijgt 5 functies in de zorg als toezichthouder. Tussen de 5 en de 7.500 euro. Ja, dat is dus niet om echt een living op te bouwen. Maar als je kijkt naar grote beursgenoteerde bedrijven. Zeker bij one-tier boards. Ja, daar liggen de vergoedingen op een heel ander niveau tegenwoordig.
Ook een beursgenoteerd bedrijf, tot verdriet van velen. Dat is de voetbalclub Ajax.
Ja.
Waar die discussie over vergoedingen voor commissarissen behoorlijk op straat kwam te liggen. Want er werd een verhoging voorgesteld. Of althans, we gaan van nop naar toch een beetje. Ja. Ik moet even de precieze bedragen erbij zoeken, hoor.
Ik dacht 25 miljoen of zo.
Ja. Ja, te veel. Want Ajax, dat doe je toch omdat je van de club houdt. Het is dan een erebaan.
Ja.
Voor jou 100 anderen, ga toch niet mekkeren over een envelopje met 25.000 euro.
Ja, maar zo zien de supporters, die zien dat ook zo. Dus in het betaalde voetbal is in de algemene ongeschreven regel, je doet het voor de club. Als je dan zegt, ja, maar ik ben een beursgenoteerd bedrijf en er zijn verantwoordelijkheden en ik moet er tijd in stoppen en ik wil het professioneler maken. Oké, dat kun je zeggen. Maar heb je dan nog steeds in de gaten voor wie je die functie vervult? Waar liggen de belangen van mijn part? De supporters, de spelers, de organisatie.
Je kop gaat eraf. Hè? De bestuurders van Ajax, de commissarissen, die zeggen, je gaat er schoon in, je komt er vies uit. En dat moet je dan ook nog eens gratis doen.
Nou ja, maar dat is ook zo. Maar ik zeg ook niet dat het per se allemaal gratis moet. Maar de vraag is wel, als je het betaald doet, wat roept dat dan op bij de supporters en bij de stakeholders om die organisatie heen? Dan moet je dat ook wel waar kunnen maken. En dat was natuurlijk een beetje het probleem, dat die vergoedingen wel werden gedaan, maar vervolgens de eerste beslissingen die genomen werden, daar ging Ajax de mist mee in. De verkeerde man aangesteld als technisch directeur, de opvolger van Overmars.
Wat overigens dat is natuurlijk ook een interessante kwestie is voor commissarissen, denk ik, de kwestie Overmars.
Nou, ook eentje, heb je het in de gaten, is elke keer de vraag. Heb je in de gaten wat nou de cultuur op de werkvloer is? Dat geldt voor Ajax, dat geldt voor mijn part ook bij grote universiteiten. Bij ziekenhuizen weten we eigenlijk wel wat onze mensen aan het doen zijn.
We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nederlandse raden van commissarissen zijn de afgelopen jaren veel diverser geworden. Of van echte diversiteit is nog lang geen sprake.
Veel diverser geworden.
Jan Stolker is hier, directeur leiderschap en governance, verbonden aan het Erasmus Governance Instituut. Schrijver van het boek Het Spel in de Boardroom. Veel diverser geworden, zeg jij, omdat het, voordat het veel diverser werd, niet zo heel veel voorstelde? Of zie ik het glas dan half leeg?
Nee. Dus dit is, ligt een beetje aan hoe je diversiteit definieert. Laten we even kijken, man-vrouw. En dan neem ik even maatschappelijke organisaties, zorg, onderwijs, woningcorporaties. Daar zie je dat de diversiteit wat betreft man-vrouw enorm verbeterd is. Als je kijkt naar commissariaten van beursgenoteerde bedrijven, maar daar was natuurlijk wel een wet voor nodig. Oké, daar is in ieder geval nu iets meer dan een derde van de commissarissen is vrouw.
En de minister die verantwoordelijk is voor die wet, die zei waar geen wil is, is een wet.
Ja.
Was er ook echt geen wil om er iets aan te doen?
Ik denk dat de natuurlijke neiging van mensen is om samen te werken met mensen die je al kent. Die in jouw eigen directe netwerkje zitten. En dat het toch een beetje spannend is om er zomaar iemand binnen te halen wiens cultuur, wiens persoonlijkheid je eigenlijk niet zo goed kent.
Dat is het. Het is geen onwil, het is een menselijke natuur.
Het is een menselijk dingetje dat je eigenlijk zoekt naar mensen die een beetje op jezelf lijken. Om het overzichtelijk te houden. Om ook niet het risico te lopen dat je ineens met iemand zit die heel anders gaat denken.
Maar dan zeg jij, de wereld is erg veranderd. Ja. Dat is ook een reden dat het werk van die commissaris zoveel zwaarder, veel omvattender is geworden. Blijkbaar was het zo. De wereld verandert, maar die raden van commissarissen blijven hetzelfde. Dat loopt dan toch niet meer helemaal in de pas.
Maar nu niet meer. Dus die raden van commissarissen veranderen dus ook. Nee, die zijn op dit moment echt aan het veranderen. Qua samenstelling zijn ze aan het veranderen. Er is echt veel meer professionaliteit wat betreft het formuleren van aan welke eisen moeten de commissarissen voldoen. Dus dat zie ik gebeuren.
En wat zie jij dan gebeuren bijvoorbeeld als je gewoon puur kijkt naar de mensen bij jullie in de collegebanken?
Ja.
Is dat een heel ander publiek dan pak een beetje 10 jaar geleden.
Ja, dus toen we, laten we zeggen, 18 jaar geleden het eerste programma deden, toen waren het allemaal mannen. Leeftijd 65 plus. Even gechargeerd. Als je nu kijkt, zijn er veel groepen die zijn gewoon 50-50 man-vrouw. Soms is er ineens nog eentje waar een zware meerderheid mannen is. Maar 50-50, het gaat een beetje naar die richting toe. En de leeftijd is zeker met 10 jaar gezakt.
Maar je maakt wel een heel duidelijk onderscheid tussen maatschappelijke organisaties en dat beursgenoteerde bedrijfsleven, waar overigens dus een wet voor nodig was. Ja. Komt dat nu ook omdat publieke organisaties zich veel meer publiek moeten verantwoorden en dus ook moeten kunnen aantonen, moeten kunnen laten zien, kijk eens, op deze manier, door deze mensen worden wij bestuurd. Uw belang is ook met naam en toenaam terug te vinden in ons bestuur.
Ja, ja. Nee, dat is zo. Maar ik denk ook dat het gaat om de omgeving waar mensen werken. Dus als je nou neemt beursgenoteerde bedrijven, daar zitten dan vaak CEO's in. Als er geen vrouwelijke CEO's zijn, komen er dus ook minder vrouwen op die functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als je dan kijkt naar de sector zorg, daar is het aantal vrouwen in bestuursfuncties de afgelopen jaren enorm gestegen.
Ja, maar de zorg wordt sowieso gedomineerd door vrouwen. Het is eigenlijk heel gek dat dat in het bestuur nog niet zo was.
Maar dat was dus heel lang geleden zeker niet zo. Toen waren het ook allemaal mannen die daar de zaken regelden.
En wat komt er dan terecht van dat idee? Hè? Volgens mij hapert dat namelijk behoorlijk, dat als de raden van commissarissen maar diverser worden, en met name dus met meer vrouwen erin, dat dan ook raden van bestuur diverser worden.
Ik weet niet of dat nou direct.
Dat is de wet. De wet was gericht op raden van commissarissen, toch?
Ja, die was gericht op raden van commissarissen. Maar wat natuurlijk eigenlijk veel belangrijker is, precies wat jij zegt, is dat in het bestuur, in de directie, in de managementfuncties, dat daar het evenwicht gaat ontstaan tussen mannen en vrouwen. Dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wil bereiken. En nou is de gedachte erachter, als je alleen maar mannen in die raad van commissarissen hebt, dan denken die van mannen zijn eigenlijk wel degene die het meest op mij lijken. Dus laten wij vooral mannen aanstellen. Heb je in die raad van commissarissen ook vrouwen zitten, in die raad van toezicht, dan wordt daar dus wat anders over nagedacht.
Werkt dat al zo?
Zo werkt het. Zo werkt het.
Is het overigens wenselijk, tot slot van dit blokje, dat iemand die eerst CEO was dacht, nou, dat heb ik nu wel gezien. Ik ben nu in een andere fase van mijn leven terechtgekomen. Ik daal af naar een raad van commissarissen.
Ja,
nou, komt vaak voor.
Komt vaak voor. Een hele spannende move. En ik denk dat je moet kijken goed naar wat voor soort organisaties zijn het. Is het beursgenoteerd of familiebedrijf? Bij familiebedrijven zie je nog alles dat de oude baas, de oude chef, de DGA, dat die zegt van, nou ja, ik ben al geen directeur meer, maar wel in de raad van commissarissen. Dat geeft een heel spannende dynamiek, kan ik je zeggen, voor het bestuur. Bij beursgenoteerde ondernemingen, als CEO's zeg maar afdalen of opstijgen, zou je misschien kunnen zeggen, naar de functies van raden van commissarissen. Ik denk dat ze zich dan echt wel 3 keer achter hun oren moeten krabben. Wat betekent dat eigenlijk? Want het is veel meer op afstand zien van wat er gebeurt in de organisatie, in het primaire proces. En veel minder het doen. En dit is dus een van de dingen die wij in het programma ook wel meemaken. Dat mensen die in die commissariaten al zitten, mensen die in die commissariaten willen komen, dat die soms nog te veel zitten in het onmiddellijk beslissen, in het doen, in het antwoorden van vragen, terwijl het eigenlijk gaat om het stellen van vragen.
Zit daar zelf niet ook al een drempel in die cursus? Want die is er niet voor niks. Kost volgens mij 15.000 euro. Wordt wellicht vaak betaald door het bedrijf dat op een commissaris zit te wachten. Maar stel je voor dat je dat nou even niet op de plank hebt liggen als veelbelovende jonge commissaris. En je denkt, ja, ik wil graag scholing, ik wil graag getraind worden, maar Ik heb het niet.
Ja. Nee, maar dit is, je hebt hier zeker een punt. Die programma's zijn heel duur. En aan de andere kant, wij hebben nog steeds een enorme vraag naar die programma's. De opbrengst gaat gelukkig naar de universiteit. Dus dat is al sowieso een goed doel.
Ik verwacht niet dat jij daar je vijfde huis van koopt, maar.
Nee, Nee. Maar het is waar, dat is in zekere zin een drempel. En ik denk de enige die op dit moment daar echt wat aan kan doen. Want voor een universiteit is het eigenlijk te ingewikkeld om helemaal af te dalen in de maatschappelijke organisaties en daar cursussen te geven. Maar eigenlijk zijn dus de brancheorganisaties, de verenigingen van commissarissen, van woningcorporaties, van zorg, et cetera, die zijn aan de beurt om dan kleinschaliger in ieder geval het begin te maken van programma's. En voor de anderen is er in ieder geval mijn boek. Wat redelijk toegankelijk is voor prijs, hopelijk. En waar heel veel in staat. Wat ook die maatschappelijke organisatiecommissarissen goed kunnen gebruiken.
Er zijn mensen die het graag willen worden. Die misschien na een lange carrière denken. Ik zit nu in dat warme bad. Ik ben dan eindelijk commissaris. Maar met die functie komen ook de risico's. Ik wil nog even naar iets wat recent speelde. Ja. Namelijk begin deze maand nog troffen de curatoren van het failliete techniekbedrijf Imtech. U kent het nog, een schikking van 40 miljoen met voormalig bestuurders, commissarissen en de curatoren vonden namelijk dat die commissarissen mede verantwoordelijk waren voor wat dan onbehoorlijk bestuur heet in de jaren voorafgaand aan het faillissement. Dus als het fout gaat, dan weten ze je te vinden.
Ze weten je te vinden. En dit is dus denk ik de vraag die commissarissen, maar ook bestuurders zich moeten stellen. Gisteren was Heinz Schumacher, die was op televisie bij Buitenhof. En hem werd ook gevraagd van is het nou niet heel erg dat als jij de wet overtreedt, dat je dan misschien de gevangenis in gaat? En hij zei, ja, maar dat hoort erbij. Iedereen die de wet overtreedt, die kan gestraft worden. Die moet daar verantwoording voor
afleggen. Maar doe je dat als persoon? Of doe je het in dienst van het bedrijf?
Maar in dienst van het bedrijf is niet per se wanbeleid. Hè? Wanbeleid betekent echt dat je dingen hebt gedaan die gewoon tegen de wet zijn. Dat je echt het belang van de organisatie op de tweede plaats hebt gesteld en je eigen belang op de eerste.
Ja, zijn er nog wel veel mensen, ook die commissaris willen worden, die dit niet goed op het vizier hebben? Jij wijt ook in je boek toch nog een hoofdstuk aan reputatierisico's, aan een smet op je blazoen.
Ja.
Dat kan gebeuren.
Eens. Dus ik denk na het bezint eer begint. Met het worden van commissaris zijn er enorme verantwoordelijkheden. En als er een keertje de pleuris uitbreekt, als de organisatie ineens in de problemen komt, dan ben je aan de beurt. Dan gaat het heel erg tijdsintensief worden. En dan is de vraag of die hele mooie eervolle baan wel oplevert wat je er aanvankelijk van gewacht had.
Is er een casus in jouw lange carrière als toezichthouder waar jij nog wel eens gillend van wakker wordt? Dat je denkt, jeetje, dat ik deze storm heb moeten doorstaan.
Ja, nou ja, dus ik heb zeker wel casussen, maar ik moet het niet te veel over mezelf houden. Dat je,
we hebben nog 5 seconden, dus trakteer de luisteraar er maar op.
Wat zeg je?
Trakteer de luisteraar er maar op. Je hebt nog seconden.
Zeker casussen waarbij je op een gegeven moment ziet dat de directie zich steeds meer gaat afzetten tegen de Raad van Commissarissen en op een gegeven moment ook onheus wordt in zijn communicatie. En ik denk dat dit dus punten zijn waar je als Raad van Commissarissen enorm alert op moet zijn. Als je dat soort gedrag ziet, dan hebben we het over gedrag. Weet dan dat er iets niet spoort tussen jou. En dat je dat ook absoluut niet mag accepteren.
Maar wat gebeurt er dan? Dat een raad van commissarissen wel als te lastig wordt beschouwd
dat
door de raad
van commissarissen eigenlijk zijn functie niet meer kan uitoefenen. Omdat de bestuurder dat niet toelaat. Gewoon zegt, ik sluit de luiken. Je zoekt het maar uit.
En wat is dan het eerste wat je moet doen als commissaris?
Ja, ik zou zeggen, op dat moment is de kwestie van ontslag. We hebben natuurlijk heel klein even gezien bij FC Volendam. Vond ik wel een heel mooi voorbeeld, waar de voorzitter van de Raad van Commissarissen zei, ik werd uitgescholden door Jantje Smit, de volkszanger, die daar de voorzitter van het bestuur was. Dan is de vraag, accepteren we dat? Geven we een gele kaart? Of zeggen we, ja jongens, hier scheiden onze wegen?
Jongens, ik dacht dat ik goed op de hoogte was van deze soap. Maar hoe liep het ook weer af?
Nou, het liep zo af dat Jantje Smit ontslagen is.
Dit was De Top van Nederland met Jan Stolker, onder andere schrijver van het boek Het Spel in de Boardroom. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Nicole Krabbenborg, topvrouw van Kindergarten, over de lange wachtlijsten in de kinderopvang. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.